Hoe bekend is dit tekstgedeelte niet? We lezen dit of de versie uit de Korinthebrief bij het avondmaal. Deze zogenoemde instellingswoorden kunnen we bijna opdreunen, net als een vroeger uit het hoofd geleerd psalmversje of een lijflied. En omdat ze zo bekend zijn, hebben ze een soort rituele betekenis. En kunnen we ze bijna niet meer lezen zoals we dat de eerste keer deden. We zijn de nieuwsgierigheid voorbij. We weten wat er komt. Zo moet het ook voor de leerlingen geweest zijn. Het leek op het ritueel wat ze kenden. Ze zouden Pesach gaan vieren. Zoals de vader in een gezin de woorden uitspreekt, waarmee hij altijd weer uitlegt wat dit Pesachmaal betekent. Zo begint ook Jezus met zijn betekeniswoorden. Misschien, maar nu interpreteer ik, en dat is het voorrecht van de preker, luisterde bijna niemand echt, omdat ze wisten wat er komen zou. Misschien. En dan komt die toelichting tijdens de wandeling naar de Olijfberg. En die confronterende woorden die Jezus spreekt over de rol die zijn vrienden zullen gaan spelen in deze nog komende nacht. En Jezus refereert volgens Matthäus ook aan de profetie van Zacharias over de herder die gedood wordt en schapen die uiteengedreven worden. Als ik dat afpel zo stap voor stap, is dat nou niet het soort gesprekje, conversatie dat je zomaar even hebt al wandelende weg. Als je wandelt en je bespreekt iets dat meer dan automatische aandacht van je vraagt, dan stop je onwillekeurig. Kun je niks aan doen. Zo werkt dat. Als je gewoon een beetje met elkaar kletst, gaat het. Maar als het er echt toe doet, als je moet nadenken en echt spreekt met elkaar, dan stop je. Zo werkt dat. Je hebt even alles in jou, je hele systeem nodig bij wat er gezegd wordt. Dat beeld vormt zich dan ook bij mij voor mijn ogen als ik denk aan dit onderwerp. Ze hebben net de lofzangen gezongen. Afgesloten met Psalm 118. Loof de Heer, want Hij is goed. En teksten als: gezegend wie komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heer. De Heer is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Ze gingen heen en zongen de lofzang. En dan deze boodschap van Jezus, zo bijna plomp verloren, die niet gaat over eeuwige trouw, maar over afvalligheid. Daar gaat dat zojuist bezongen licht. Geen lofprijs, geen groene twijgen, maar woorden over dood, over verlies, over duisternis, over uiteengeslagen worden. Geen verbinding zoals ze net gevierd hadden in dat avondmaal. Even nog een lichtpuntje, maar misschien ook wel een heel onbegrijpelijk stukje voor deze mannen. Nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Ik zal jullie thuis brengen, zeg maar. Maar Petrus haakt op dat eerste stuk. Daar haakt hij op in. Jullie zullen mij afvallen. Ik denk dat dat nog naklinkt in zijn hoofd. Dat moet u ook wel hebben, dat iemand je iets vertelt en dat je na iets wat diegene zegt, wat je raakt, niet meer verder luistert, maar blijft haken bij die woorden. Je moet nog reageren op je woorden. Je hoofd gaat die kant op van die woorden die je gehoord hebt en je luistert eigenlijk niet meer verder. Je gedachten zijn al met je op de loop gegaan. De emotie heeft zich al genesteld. Dus je moet nog reageren. En dat doet Petrus dan ook. Iedereen zal u misschien afvallen, maar ik niet. Ik zal je nooit in de steek laten, staat er in de Bijbel in gewone taal. Zeg maar, zo zouden wij dat zeggen. Ja, die Petrus. Wat een man. Ik heb gekeken, en dat is het leuke van de online Bijbel. Je hoeft niet meer te tellen in de concordantie, maar je kan gewoon zien, het komt 161 keer voor in de Bijbel. Je kunt zeggen dat het een van de hoofdpersonen in de Bijbel is. Oké, Jezus, David, Mozes, Abraham, die komen vaker voor, maar goed, hij doet het wel goed, zeg maar. Een van de top 10. Petrus is denk ik wel de meest tot de verbeelding sprekende discipel, denk ik. Meer dan bijvoorbeeld die introverte Johannes. En dat overkomt extraverte mensen wel vaker. Extraverte mensen, lekker outgoing, goed leesbaar, what you see is what you get. En automatisch dan dus ook leidersfiguren, geen verborgen agenda. Zo werkt dat. Wij zijn geneigd om meer respect te hebben voor outgoing mensen dan voor die wat teruggetrokkene mensen. Je ziet dat mensen die wat outgoing zijn, wat extraverter zijn, eerder tot voorzitter worden gekozen dan die introverte mensen. Die misschien wel veel wijzer zijn, maar die het niet zo handig weten te zeggen, zeg maar. Ja, die Petrus. We hebben allemaal, denk ik, zonder meer een beeld bij die Petrus. En we hebben daar allemaal gemeenplaatsen bij als we denken aan zo'n type mens. Maar wat weten we nou eigenlijk van hem? Was Petrus getrouwd? Ja, zei mijn moeder. Ja hoor, want er staat een stuk in over zijn schoonmoeder, dus Petrus was getrouwd. Kijk, mijn moeder is 93, maar nog wel aardig bij de les, zal ik maar zeggen. Ja, want in Matthäus 8 staat inderdaad dat verhaal, en dat staat later in Marcus en Lucas ook nog iets dat ons daarop wijst. Uit Marcus: toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas. Simon, u weet wel, Petrus. Samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed. En ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. En toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. Mooie schoolboeken. En in Matthäus, toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. Ze stond op en begon voor hen te zorgen. Petrus dus ook als getrouwde man. Ja, dat had ik niet zo helder voor de geest, wist ik niet. Had ik overheen gelezen, denk ik. En ik zie me ook wat verbazen. Zo werkt dat dus met beelden. Maar goed, waar wil ik het over hebben? Over die uitspraak van Petrus, die stevige uitspraak: ik zal u nooit in de steek laten. Eigenlijk had Petrus al laten zien, in de keuze die hij maakte, om alles wat hem dierbaar was, inclusief zijn vrouw, en wie weet ook zijn kinderen, maar dat weet ik niet, zijn vader, zijn werk en alles wat hem verder verbond aan zijn geboortegrond, achter zich te laten en deze rabbi te volgen. Hij had hem nog nooit in de steek gelaten. Sterker nog, hij had er al heel wat voor over gehad om met hem mee te gaan. Eigenlijk dus met de kennis van dat moment was het niet eens zo'n gekke uitspraak van Petrus dat hij dat zei van: ik zal u nooit in de steek laten. Heel wat preken heb ik wel gehoord. Ja, ja, die Petrus is van de grote woorden. Maar als het erop aankomt, nou, denk ik dan, dat is wat wij noemen wijsheid achteraf. Dat is weten wat er gebeurde toen hij echt onder druk kwam en echt aangesproken werd op wie hij nu echt hoorde. En wat was die druk? Dat waren niet eens zozeer de tegenkrachten. Die tegenkrachten waren er al veel eerder. Dat hebben we gelezen in evangelieverhalen. Nee, ik denk dat de druk om dat waarin hij geloofd had, het verhaal van die man, die rabbi, die door hem zelfs een keer de Messias genoemd was, onlangs nog, omdat alles door zijn vingers te zien glippen. Omdat Jezus het losliet. Omdat Jezus het niet meer in de hand had. Dat Jezus niet het laatste woord leek te hebben. Staat op een cruciaal kruispunt voordat dat allemaal plaatsvindt. Wat nu? De uitspraak van Petrus lijkt wat op de woorden van God in de braamstruik. Ik ben erbij, ik ben bij je. Ik ben de God die er is en altijd bij je zal zijn. Ik zal jullie nooit afvallen. Mijn naam is de aanwezige. Petrus versterkt zijn woorden nog door te zeggen dat hij tot in de dood zal volgen. Nooit verloochenen. En hij is daar niet alleen in. Hij lijkt de woordvoerder te zijn van deze groep vrienden. Ze beamen het. Ze zeggen amen tegen zijn woorden. Dat is wat er gebeurt. En wat komt er van terecht? Jezus lijkt hier wel de ziener te zijn. Degene die weet wat de echte draagkracht van Petrus is. Petrus is ook maar een mens, zou je kunnen zeggen. Soms kun je toch niet waarmaken wat je dacht te kunnen waarmaken. Dat overkomt je in je leven. Ben je dan een mislukking? Ben je dan een loser? Ben je dan een opschepper? En moet je daarop afgerekend worden? Is dat wat er van je overblijft? Alleen dat verlies? Misschien is dat wel een beetje wat we overhouden in deze tijd, in onze tijd van dit soort gebeurtenissen. Van onze afrekencultuur. En hoe onterecht vaak, al die wijsheid achteraf. Petrus is in mijn ogen altijd de moedige geweest. De man die durfde te gaan waar nog nooit iemand anders geweest was. Die het aandurfde om alles achter zich te laten. Die oprecht geloofde in zijn vriend Jezus. Die verder kon zien dan zijn vriendschap. Die nota bene in die vriend van hem de Messias zag. Ik vraag me af wie van ons het had kunnen opbrengen om als je zo nabij bent van iemand die je als vriend bent gaan beschouwen, dan je te realiseren dat dit niet zomaar een bijzonder iemand is, maar dat dit wel eens die Messias zou kunnen zijn. En Petrus, hoe dicht hij er ook op stond, had de wijsheid, de helikopterview om te zien dat deze man de Messias was. Nee, dat vind ik nogal bijzonder. Wat zie ik wel in Petrus? En wat zie ik ook in mensen die dat ook meemaken? Ik zie in Petrus toch vooral een trouwe vriend. Maar ook iemand die erachter komt dat hij, net zoals wij allemaal, kwetsbaar en feilbaar is. Niet zwak, kwetsbaar. En eigenlijk zijn we dat als het erop aankomt, stuk voor stuk. Als ons leven niet zo gaat als dat we gewend zijn. Als onze normaal doorbroken wordt. En dat is waar we ook soms zien dat mensen moed kunnen opbrengen als hun normaal doorbroken wordt. Als ze opstaan voor iets waar ze in geloven. Als ze gaan en verder gaan dan ze voor mogelijk hielden. Ik was diep onder indruk toen ik bijvoorbeeld de rouwende mensen zag bij de dood van Navalny. En weer onder indruk van mensen die opstaan tegen onderdrukking. Mensen die het aandurven om zichzelf voorbij te kijken en te staan voor iets waar ze in geloven. En ik denk dat Petrus ten diepste dat ook kon. En dat hij mocht rekenen op de vriendschap van Christus, de genade van Christus. Zoals hier staat ook, en dat is heel erg mooi, die woorden die we zo achteloos ertussendoor gelezen hebben. Eigenlijk geven die aan dat een goede vriend dat kan hebben. Na mijn opstanding ga ik weer met jullie naar Galilea. Na de heftigheid van de gebeurtenissen kun je weer op pad met je vertrouwde zelf. Op weg naar je eigen Galilea, zeg maar. Dat waar je je op je gemak voelt, waar je je op je plek voelt en waar je je thuis mag voelen. En wat is het bijzondere? Deze vriend, deze Jezus zegt dezelfde woorden die jij ook citeert van de verhalen die we kennen van de brandende braamstruik. Jezus zegt, ik zal erbij zijn. En dat is ook wat hij zegt in het einde van dat evangelie van Matteüs. U moet het er maar eens op nalezen. We lezen dat vaak als het zendingsbevel. Je mag het ook lezen als de belofte van iemand die zegt, wat er ook gebeurt, ik ben erbij. Dat is wat ons ook ten diepste altijd weer troosten mag. Die wetenschap dat we niet alleen maar ronddolen, maar dat we onderweg mogen zijn. En dat we dat mogen doen omdat we iemand hebben leren kennen die, zoals ik citeer eventjes een boektitel van Rutger Bregman, iemand die meer dan gemiddelde morele ambitie heeft. Ik denk dat dat wel iets is waar we in mee mogen lopen. En ik denk dat Petrus ook die morele ambitie had. Dat hij verder wilde kijken naar zijn eigen zelf. Maar erachter kwam dat hij ook maar kwetsbaar is. En ik denk dat we allemaal in ons leven situaties zijn tegengekomen, stuk voor stuk, waarin we merken dat we dat wat we beloofden, wat we in geloofden, dat we wel eens tegen onszelf kunnen aanlopen en tegen onze eigen beperking en onze begrenzing. En dan is het mooi dat we mogen weten dat we ons mogen oprichten en met elkaar verder mogen gaan. Op zoek en op pad naar ons eigen vertrouwde zelf. Op weg naar ons eigen Galilea. En dat er dan altijd mensen bij zijn. Dat is wat we als mensen ook nodig hebben. Die wetenschap dat God bij ons is, maar ook dat we niet alleen gaan. Ook op zo'n weg. Amen.